Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, thuis meekijkers, allen hartelijk welkom in deze kerkdienst. In deze dienst zal worden geleid door onze eigen predikant Jan Rozemuller. Het is vanmorgen een bijzondere dienst, bijzonder omdat Johan Penninga zal worden bevestigd als ouderling. In het volgende bijzonderheid is dat wij met elkaar het heilig avondmaal mogen vieren. De maaltijd waarin onze Heer Jezus Christus zich aan ons geeft in brood en wijn. Van harte nodigen we aan deze maaltijd uit iedereen die Jezus Christus van harte lief heeft en in eigen gemeente is toegelaten door geloofsbelijdenis. De collecte is vanmorgen bestemd voor de noodhulp van de aardbevingen in Dorcas, voor Dorcas aan Syrië. We hebben allemaal de vreselijke beelden gezien afgelopen week, zowel van Turkije als Syrië. De collecte gaat vanmorgen naar Syrië en de diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan. Dan de vergaderingen. Er is er maar één. Aanstaande dinsdagavond vergadert het Moderamen en deze vergadering begint om 7:45. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Ja, ik denk dat we allemaal nog wel een beetje verbijsterd zijn door wat er de afgelopen week is gebeurd. Die twee aardbevingen en gevolgen die niet te bevatten zijn. Zo vreselijk is het wat er gebeurt in Turkije en Syrië. En of het nog niet genoeg is, komt er in het nieuws dat Poetin ook van mening was dat hij maar eens weer een flinke aanval moest gaan inzetten, waarbij inmiddels ook weer zoveel mensen afgelopen week zijn omgekomen. En ja, wij zitten hier dan in de kerk, in een land waar het veilig is, in omstandigheden die een stuk anders zijn, maar we zijn in gedachten wel bij deze mensen. We zullen in deze dienst voor hen bidden. We zullen in de collecte dus voor hen geven, voor hulp die er is. En ja, zo willen we toch ook in gedachten bij deze mensen zijn. Onze eerste lied, zometeen naar Votum en Zegengroet, is Psalm 95, vers 1 en vers 3. We zullen nu onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen en zullen we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Ja, we zongen net dat wij mensen zijn die door God zijn gemaakt. Hij heeft ons geschapen. En hij is ook degene die weet hoe wij het beste kunnen leven. Daarom is het goed dat we steeds luisteren naar zijn geboden. Dat zullen we ook nu doen. Laten we luisteren naar de geboden van de Heer. En daarna zingen Heer, ik kom tot u. Gezang 243, vers 1 tot 4. Een lied waarin we ons klein maken, omdat we het nog zo gebrekkig doen. De Heer volgen, naar hem luisteren, waarin we ook zingen van onze redding door de Heer Jezus.
Van de liefde. Ik ben de Heer uw God. Ik ben de Heer, de God die liefde is. Mijn liefde brengt u de ware vrijheid. Heb de Heer uw God lief door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Heb de Heer uw God lief door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Heb de Heer uw God lief door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Heb de Heer uw God lief door te genieten van de rust die hij u geeft. Heb hem zo lief met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw verstand en met al uw krachten. Heb uw naaste lief door uw vader en moeder te eren als de ouders die hij u gaf. Heb uw naaste lief door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Heb uw naaste lief door trouw te zijn in het huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Heb uw naaste lief door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. Heb uw naaste lief door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. Heb uw naaste lief door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo uw naaste lief als uzelf. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld.
Ja, we zullen gaan bidden en we zullen in het bijzonder ervoor danken vanmorgen dat zuster Joop Bonenvaas morgen haar 97e verjaardag viert. Hele hoge leeftijd mag ze bereiken. Wij zullen de Heer daarvoor danken en ook voor haar bidden, omdat ze ook wel de gevolgen van de ouderdom in haar leven ondervindt. Zij is trouwens tijdelijk in Zuidhorn geweest. Sommigen zullen dat weten, in het Zonnehuis. Maar is inmiddels weer terug in een grote gast op haar eigen plek. Zullen we danken en bidden. Heere God, trouwe Vader. Ja, we zijn hier weer in de kerk. En na wat er afgelopen week is gebeurd, beseffen we dat we in veel opzichten ook wel bevoorrechte mensen zijn. We hebben een huis dat nog recht overeind staat. Een kerkgebouw waarin we kunnen samenkomen. Verschrikkelijk is het wat er gebeurd is in Turkije en Syrië. Zoveel mensen getroffen, zoveel verdriet, nood, ontreddering niet te bevatten. En Heere God, het slaat ons met stomheid. We weten nauwelijks wat we bidden moeten. En we bidden dan maar vooral, Heer, ontferm u. Ontferm u over al die mensen in nood. Zegen hulpverlening, zegen eerst een noodhulp, maar ook wat er daarna nog een lange tijd nodig zal zijn aan hulp. Heere God, ontferm u over deze mensen. Ontfermt u zich ook over de mensen in Oekraïne, waar alweer aanvallen van een Russische agressor over hen heen komt. Ontfermt u zich en geef alstublieft vrede en bevrijding van onderdrukking. En geef ook hoop aan mensen in nood. En ja, wat zal dat moeilijk zijn om hoop te ervaren? En geef toch dat het licht van uw evangelie ook daar waar nood is, schijnen mag en hoop geven mag. Wilt u dat geven vandaag, maar ook de, ja, alle dagen dat mensen toch getroost mogen zijn door het evangelie? En wilt u ons dat ook geven? Wilt u onze harten openen voor u door uw Heilige Geest? En geef ons zo uw zegen. We danken u ervoor dat broeder Johan Penninga klaarstaat om zijn werk als ouderling te beginnen. Dat is zegen die wij van u ontvangen. Dat u daarin ook weer verder wilt gaan. Dat hij een steentje mag bijdragen aan het werk in de gemeente. En zegen hem ook als hij nu wordt bevestigd zometeen. Wil ons ook zegenen als we avondmaal vieren. De maaltijd van hoop. De maaltijd van redding. De maaltijd van uw liefde. Geef dat ons ook weer in het geloof versterken mag en bemoedigen mag. Wilt u daarom uw Heilige Geest meegeven, meesturen, als wij die bijzondere maaltijd samen vieren. Dank u wel, Heere God, dat zuster Jo Bonevaas van der Veen morgen haar 97e verjaardag mag vieren. Bijzonder dat ze deze hoge leeftijd bereiken mag. En daar danken we u voor. En we bidden u, helpt u haar bij alles wat ze meemaakt in haar leven. En er is veel in haar leven gebeurd. Geliefden zijn haar voorgegaan, zijn overleden. Haar gezondheid is afgenomen. En Heere God, daarom bidden we u ook. Wilt u deze zuster helpen? Geef dat zij in alles zich geborgen mag weten bij u. Verhoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn blij dat Johan Penninga klaarstaat om te beginnen met zijn werk als ouderling. Met enige vertraging, omdat hij bij de vorige gelegenheid dat hij zou worden bevestigd ziek was. Maar nu is hij hier, voor zover ik kan zien, blakend van gezondheid. We zullen met elkaar eerst gaan lezen over het ouderlingschap. Wat dat betekent vanuit de Bijbel, een stukje onderwijs. En daarna zullen we overgaan tot de bevestiging. Als kerkraad hebben we u twee keer de naam van broeder Johan Penninga bekendgemaakt, die tot ouderling is gekozen, om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen zijn bevestiging in te brengen had. Gelukkig, er waren niet van zulke bezwaren en daarom wordt deze broeder in de naam van onze Heer bevestigd in zijn ambt. Als hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst daarop met deze woorden. Hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te passen. Oudsten vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. En in het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen door de geest van Christus geleid in elke gemeente ook oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven, die noemen wij vaak ouderlingen, en oudsten die daarnaast preekten en onderwijs gaven, en die noemen wij tegenwoordig predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuw Testament op verschillende plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus gemeente om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat. En wel zo als Christus het opgedragen heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier te zijn geroepen. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de predikant. Er mag immers geen dwaalleer worden verkondigd, de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus de oudsten van de gemeente in Efeze op te waken voor wolven die de schaapskooi van Christus zouden kunnen binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Nou, dat zijn de dingen die ik vooraf vanuit de Bijbel over het ouderlingschap naar voren wil brengen. Gaan we nu over tot de bevestiging en ik zou je willen vragen om naar voren te komen. Beste Johan, geliefde broeder, je staat klaar om je ambt op je te nemen en ik verzoek je de volgende vragen te beantwoorden voor God en zijn gemeente. Ben je ervan overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze taak heeft geroepen? Beleid je dat alleen de Bijbel ons leert hoe we gered worden en wijs je alles af wat daarmee in strijd is? Beloof je in overeenstemming daarmee je ambt trouw te vervullen en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God? En beloof je je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde als je in leer of leven zondigt? Wat is daarop je antwoord? Mogen onze almachtige God en Vader je geven dat je deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Mooi dat je zo je jaarwoord hebt gegeven en klaar staat om het werk te beginnen. Je hebt ook Gods zegen mogen ontvangen. En over die zegen zullen we nu ook met elkaar gaan zingen. Psalm 134 zingen we nu met elkaar. Zullen we daarbij gaan staan? Dan wil ik, nu Johan is bevestigd, ook nog enkele woorden richten tot de ouderlingen, tot de ambtsdragers en ook tot de gemeente. Eerst tot de ouderlingen. Ouderlingen, bestuur de gemeente met toewijding, samen met de predikant. Gedraag u als herders over de kudde van God, als u bemoedigt en waarschuwt. Waak erover dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daaruit leeft. Vergeet niet wat de apostel Petrus schrijft. Hoed Gods kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig. Zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel uzelf niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Wees allemaal trouw in uw dienst. Houd vast aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Dan verwerft u aanzien en kunt u door uw geloof in Christus Jezus vrij uitspreken. En u, broeders en zusters, gemeenteleden, jong en oud, ontvang deze ouderling, Johan, en ook de ambtsdragers naast hem als dienaar van God. Erken de ouderlingen en opzieners en herders van de gemeente. Respecteer hen om hun werk en luister naar hun goede waarschuwingen, zodat ze hun taak met vreugde zullen kunnen vervullen. Zullen we nu nog gaan bidden en danken samen. Vader in de hemel, dank u wel dat u Johan Penninga als ouderling en ook andere ouderlingen en diakenen hebt gegeven, die met uw geest vervuld zijn om de gemeente op te bouwen. Verleen hun steeds meer de gaven die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid en onderscheidingsvermogen, opdat ieder zijn taak zo vervult als u dat vraagt. Wil hen helpen om hun dienst trouw te vervullen, zonder zich te laten hinderen door moeite of verdriet. Zorg ook voor hun gezinnen als ze die hebben gekregen. Zegen ons als gemeente waarover ze zijn aangesteld. Laat ieder van ons zich aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Help ons elkaar lief te hebben. We bidden u, rust ons door de inzet van deze ambtsdragers toe voor het werk in uw dienst, zodat we als gemeente worden opgebouwd. Behoort u ons, Vader, door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ja, dan wil ik jou nog vragen om het ondertekeningsformulier te willen ondertekenen, dat hier nu maar even op deze vleugel ligt. Formulier waarin je belooft dat je de leer van de Bijbel zult verdedigen en uitdragen en ja, dingen die daartegen ingaan, dat je die ook daartegen zult waarschuwen en dat ook zal verhinderen. Ik lees er een klein stukje van voor. Wij ondergetekenden, ouderlingen en diakenen van de gereformeerde kerk te Oldehoven verklaren hierbij voor het aangezicht van de Heere, oprecht en met een goed geweten, dat we ervan overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid, Nederlandse geloofsbelijdenis, Heidelbergse catechismus en de Dordtse leerregels, in alle delen met Gods woord overeenstemmen. We beloven daarom dat we ieder naar ons ambt deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling die daarmee in strijd is zullen afwijzen. Ik zou je willen vragen om daar je handtekening onder te zetten. En dan zou ik je van harte willen feliciteren. Gefeliciteerd en God zegen gewenst. Ja. Ja, dan gaan we verder naar de Bijbel. We gaan een gedeelte uit de Bijbel lezen. Een gedeelte dat gaat over die verspieders, verkenners, die het land moeten verkennen en die dan terugkomen en wat daar dan de reactie op is. We gaan lezen uit Numeri 13, vers 1 tot 3. En dan lezen we ook nog de versen 25 tot 33 en hoofdstuk 14, vers 1 tot 10. Dus een aantal gedeelten. En daarna zingen we Psalm 95, vers 5.
De Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit in Canaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal om te verkennen. Kies daaruit elke stam één man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit die allen tot de leiders van Israël behoorden. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paddan, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder problemen optrekken om het land en het land in bezit nemen. We kunnen het volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem geweest waren, zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze telden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk belang. We hebben daar zelfs reuzen gezien. Enakieten, vergeleken bij dat volk van reuzen, voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht doorklonken gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden? En om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten.
Eigenlijk lijkt het in deze tijd een beetje vreemd te zijn om te geloven. Steeds minder mensen in ons land doen dat. Geloven, naar de kerk gaan. En geloven lijkt ook wel wat vreemd als je kijkt naar wat er in de wereld allemaal gebeurt. Ja, ook die dingen die we afgelopen week zagen, die verschrikkelijke aardbeving. Nu al bijna 30.000 mensen omgekomen, maar men verwacht dat er nog veel meer mensen worden gevonden die overleden zijn. En God lijkt dan toch heel ver weg. Waar is God in deze ellende? En waar is hij in Oekraïne? Weer nieuwe gevechten. Waar is hij op zulke vreselijke plaatsen? En dan lijkt geloven niet bepaald logisch. Als je kijkt naar hoe op verschillende plekken in deze wereld het eraan toe gaat. Zijn wij niet een beetje gek dat wij hier nog zitten en in al die dingen geloven of zeggen te geloven? Jozua en Caleb leken wel gek toen ze zeiden dat Israël het makkelijk kon winnen van de Canaanieten. De meerderheid van de mensen, de meerderheid van de verkenners ook, zeiden toch heel duidelijk wat anders. En net zoals de meeste mensen, de meerderheid van de mensen in ons land in deze tijd heel andere dingen zeggen, namelijk geloven en zo. En dat christelijk geloof is toch iets raars. Daar ga je toch in onze tijd je niet meer mee bezighouden. Maar het is maar de vraag hoe je kijkt. Jozua en Caleb keken op een andere manier dan de 10 andere verkenners. En dat is eigenlijk het thema voor deze preek. Het is maar net hoe je kijkt. Het ligt er maar aan hoe je kijkt. We gaan eerst naar het verhaal. De 12 verkenners komen terug nadat ze het beloofde land helemaal doorkruist hebben. En ze zijn het erover eens dat ze een prachtig land hebben gezien. Heel vruchtbaar. Ze hebben vruchten meegenomen, vijgen en granaatappels en een grote zware tros druiven. Die hebben ze aan een stok gemaakt en die dragen ze zo met zich mee. Dat is mooi, maar er zijn ook heel veel versterkte steden. En 10 van de 12 verkenners die leggen daar de volle focus op. Dat er hele sterke steden zijn, die kan je nooit innemen. En de mensen zijn gigantisch groot, kan je er nooit van winnen. En ook al roept die minderheid, die twee mensen, Jozua en Caleb, heel hard van, ja, maar we kunnen het, met Gods hulp gaan we het land kunnen veroveren. Maar de mensen willen het niet horen. En ze dreigen zelfs om die twee positieve verkenners, om die te stenigen. Het is dat God zelf het voor hen opneemt. Als ze stenen oppakken om te gaan gooien, dan komt de wolk van God, die komt dreigend op hen af en dan deinzen de mensen terug en worden die twee uiteindelijk niet gestenigd. Maar intussen is het kwaad al geschied. God neemt dit heel hoog op. Deze mensen zijn in Gods ogen niet geschikt om het beloofde land in te gaan en daar een nieuw begin te gaan maken. Als ze nu al zo slecht op God vertrouwen, dan wordt er toch niks met deze mensen in het beloofde land. Dus is dat een van de belangrijkste dingen voor God, blijkt hier. Vertrouw je op hem. Dat kom je in de Bijbel veel vaker tegen, ook in de evangeliën. Bijvoorbeeld als er staat van, nou, Jezus deed daar weinig wonderen, want de mensen vertrouwden niet genoeg. Dus vertrouwen op God is iets heel belangrijks in de Bijbel. En omdat ze dat niet doen, worden die 10 verkenners meteen gestraft. En ze sterven ter plekke door een plaag die hen overkomt. En omdat het volk zich door hen heeft laten meenemen en ompraten, zegt God dat iedereen van 20 jaar en ouder het land niet binnen zal trekken, maar ze zullen 40 jaar lang door de woestijn dolen tot deze van 20 jaar en ouder gestorven zijn. Je kan je afvragen, was het nou zo gek dat die mensen zo bang waren? Versterkte steden. Dat maakt wel indruk. En grote mensen, daar kan je ook wel tegenop kijken, nietwaar? En dat er allemaal was, daarover was geen verschil van mening tussen de verkenners. En angst is toch ook niet altijd verkeerd. Angst kan ook wel gezond zijn. Hè? Dat je daardoor niet te naïef overal maar instapt. Hè? Dat je goede voorzorgsmaatregelen neemt. Hè? Angst kan ook een goede waarschuwingsfunctie hebben. Wij worden niet voor niks, soms als mensen bang. Wat alleen vaak gebeurt en wat de Bijbel aangeeft dus dat niet goed is, dat je je laat leiden door angst. Dat is wat daar gebeurde. Waar waren ze precies bang voor? Ik denk dat de verschillende angsten door elkaar speelden. Angst voor het onbekende, angst voor verandering, angst voor mogelijke rampen. Allemaal vormen van angst die we in onze tijd ook nog wel kennen. Angst voor het onbekende of angst voor verandering. Wij vinden het vaak ook wel een beetje prettig of prettig dat het een beetje bij het oude blijft. Dat niet al te veel verandert, dat geeft gevoel van onzekerheid, van verlies aan controle. Laat het nou maar niet te veel anders worden allemaal. Wij kennen ook angst voor mogelijke gevaren uiteraard. En soms beeld je je van tevoren heel veel dingen in die fout kunnen gaan. Van, oh ja, maar dan zou dat kunnen gebeuren. En als dat gebeurt, gebeurt misschien ook nog dat. En misschien ook nog wel dat. Wat een leeuwen en beren zijn er dan op de weg. En het kan verlammend zijn. Angst kan mensen verlammen. Dus het heeft een gezonde, waarschuwende functie. Angst, het is echt niet altijd alleen maar slecht. Maar het kan ook een verlammende werking hebben. Angst is soms reëel. Er is natuurlijk heel veel angst die ook wel uit is gekomen bij mensen, van mensen. Maar lang niet altijd is angst reëel. Er is ook irreële angst. En eigenlijk, als je kijkt naar de angst van die mensen toen hadden, die door die 10 verkenners wordt verspreid, is dat voor een best groot deel ook irreële angst. Want ze zeiden, de steden in het beloofde land zijn enorm sterk en groot. En er waren wel wat sterke steden, maar er zijn inmiddels aardig wat opgravingen gedaan in dat gebied en daaruit blijkt dat de meeste steden uit die tijd behoorlijk kleine stadjes eigenlijk waren. En de verkenners zeiden dat ze reuzen hadden gezien. En dat kan best. De Bijbel vertelt dat er soms wel reuzen waren. Maar ze overdrijven enorm als ze zeggen, alle mensen daar waren reuzen. Dat is vast niet het geval geweest. En ze zeggen, en we voelden ons als nietige sprinkhanen tegenover al die reuzen. Dat zal ook nog wel een beetje meegevallen zijn. En we weten uit Jozua dat eigenlijk het zo was dat de mensen daar, de Kanaanieten, juist heel bang waren voor de Israëlieten. Dus niet dat de Israëlieten vooral bang moesten zijn voor hen. Want er wordt ons verteld dat de mensen in Jericho het eigenlijk in hun broek deden toen de Israëlieten in de buurt kwamen. Dus er was eigenlijk heel veel irreële angst bij de mensen. En wat in dit verhaal dus vooral fout gaat, is dat het vertrouwen in God bij die 10 verkenners afwezig is. Ze noemen God helemaal niet als ze hun verslag doen. Terwijl God zelf aan het begin van het verhaal, kan je dat lezen, God zelf had gezegd, jullie moeten Kanaan gaan verkennen, het land dat ik jullie ga geven. God had aan het begin dat al gezegd, ik ga jullie dat land geven. Op geen enkele manier komen de 10 verkenners daarop terug. En dat is bij die 2, Jozua en Caleb, totaal anders. Die zeggen, als de Heer ons gunstig gezind is, zal Hij ons erheen brengen en ons het land geven. Zij, de Kanaanieten, hebben niemand die hen beschermt. Wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. En dit brengt me bij een ander punt. En dat is dit punt. Wat je ziet, dat is niet altijd doorslaggevend. Ik zei dat aan het begin van de preek ook al. Het lijkt soms gek om te geloven en zo en op God te blijven vertrouwen. Maar de dingen zijn niet altijd zoals wij ze zien. Wat je ziet is niet doorslaggevend. Vaak denken wij dat wat wij zien, dat objectief is. En he, dan zeggen we van, nou, wij zien dit en dat. En dat kan toch iedereen zien? En we vinden het vaak gek dat niet iedereen hetzelfde ziet of hetzelfde zicht op dingen heeft als wij. Maar wat we nog wel eens vergeten is dat wij vaak zelf ook behoorlijk selectief kijken. Wat je ziet is vaak al een bevestiging van wat je dacht, van zeg maar jouw eigen vooroordelen. Voorbeeldje. Stel je voor dat je in je hoofd denkt, mannen zijn wezens die nooit opruimen en alleen alle rommel maar laten liggen. Dan zal waarschijnlijk datgene wat jij ziet, dat alleen maar bevestigen. Mannen ruimen nooit op. Terwijl dat in werkelijkheid natuurlijk vaak helemaal niet klopt. De meeste mannen ruimen altijd heel erg goed op. Oké, dit is niet een heel serieus voorbeeld. Maar wat door die tien verkenners gezien wordt, dat is wel iets wat hun vooroordeel heel erg bevestigt. Het vooroordeel van die 10 verkenners is, de mensen zijn heel erg sterk daar. En dat is een vooroordeel wat door hun angst wordt ingegeven. Daar ligt hun angst onder. Dus wat ze zien is een bevestiging van hun vooroordeel. En in de Bijbel leert God ons, wees nou niet zo onder de indruk van dingen die je ziet. Eigenlijk is de Bijbel behoorlijk sceptisch over dingen die wij kunnen zien. De Bijbel zegt, je moet niet zoveel verwachten van de dingen die jij kan zien. Bewijzen, tekenen, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om de dingen die je hoort. De dingen die je van God hoort. Horen naar God. Luisteren naar wat God zegt. Dat is belangrijk. Want door wat je ziet, kan je ook zomaar op het verkeerde been worden gezet. Vanwege die vooroordelen en zo. Nou, en dat zie je in deze geschiedenis ook. Beslissend is niet wat die 12 mensen gezien hebben, die verkenners. Doorslaggevend is wat ze van God gehoord hebben. God had gezegd, ga het land verkennen dat ik aan jullie geven zal. Dat had God gezegd. En dus hadden ze kunnen vertrouwen dat het goed zou komen. Ongeacht wat ze precies zagen, ongeacht wat hun interpretatie was van wat ze zouden zien. Wat God zegt is doorslaggevend en niet wat wij zien. Nou, in onze tijd ook best wel belangrijk. Als wij kijken naar wat we zien, dan heeft het geloof niet zulke supergoeie papieren. Waarom zou je naar de kerk gaan en geloven als om jou heen talloos veel mensen afhaken? En wat we lijken te zien is dat in ons werelddeel het christendom op zijn retour is. Maar het gaat er niet om wat wij zien, maar het gaat om wat wij horen, wat God heeft gezegd. En God heeft dit gezegd. Jezus Christus is koning. En door zijn dood en opstanding is er redding. En door hem is er een nieuw koninkrijk aan het doorbreken. Dat koninkrijk is aan het komen en eens zal het helemaal volmaakt zijn. Dat is wat God zegt. Dat is de werkelijkheid. Als je kijkt naar het avondmaal, naar wat we daarvan kunnen zien, een beetje brood, een beetje druivensap, dan lijken wij maar weinig te zien. Maar je moet niet alleen maar kijken naar wat je ziet, maar luisteren naar wat God erover zegt. Dit brood en deze wijn zijn tekenen van de Heer Jezus, die door de dood heen is gegaan, die nieuw leven geeft door zijn bloed en door zijn geest. Het avondmaal laat zien dat er leven is. Midden in de dood is er leven. Dat zijn Gods woorden. Achter dat simpele stukje brood en dat kleine beetje druivensap, daar zit een hele grote werkelijkheid achter. De werkelijkheid van Christus, zijn verlossing, zijn nieuwe koninkrijk. En er is wel een beetje moed voor nodig om je daaraan vast te houden. En zeker als je in deze tijd, misschien is het nog wel moeilijker als jongere. Als je als jongere in een omgeving leeft waarin veel jongeren zeggen van, hé, nou is dit gek toch? Is dit allemaal geloofd? Doe je toch niet meer? Dan vraagt het moed om net als Jozua en Caleb vol te houden en te zeggen, nee, God vertelt ons van een nieuwe wereld, het koninkrijk van Christus, en wij horen bij Christus en wij horen bij dat koninkrijk en daar gaan wij ook voor. Daar is best wel wat moed voor nodig. En als je dan kijkt naar die aardbeving in Turkije en Syrië, wordt dan geloven toch niet best wel moeilijk? God lijkt ver weg, toch? Als je kijkt naar dat rampgebied. Maar als je dan weer luistert naar wat God zegt in de Bijbel, dan lezen we, en dat is niet makkelijk te begrijpen, maar God zegt het wel, dan lezen we dat al die rampen, die moeilijke dingen die gebeuren, wel signalen zijn dat de Heer Jezus nog steeds bezig is te komen en bezig is met zijn koninkrijk, dat nog niet altijd makkelijk zichtbaar is, maar toch wel doorbreekt. Dat is wat God zegt. En daar mogen we ons ook vandaag toch aan vasthouden. Dat ook aan zulke dingen, hoe moeilijk en hoe moeilijk te begrijpen het ook is, je toch kan zien dat God doorgaat met de komst van zijn koninkrijk. En we hebben mensen nodig die woorden van God blijven doorvertellen. Zoals bijvoorbeeld Johannes Oudeling, maar ook anderen die het werk van Oudeling doen, maar eigenlijk wij allemaal. Dat wij het aan elkaar ook mogen doorgeven. Dat in het leven van elke dag we toch ook mogen zien dat God er is. Dat we mogen luisteren naar God en elkaar steeds weer overtuigen van Gods werkelijkheid. Gods werkelijkheid die je in je eigen leven soms ook niet zo makkelijk kan zien, toch? Waar is God in mijn leven? Maar dan mag je elkaar bemoedigen door elkaar te vertellen van die werkelijkheid van God. Er is meer dan dingen die wij zomaar kunnen zien. En laten we elkaar het steeds weer doorgeven, datgene wat God ons vertelt. Wij vieren zometeen het avondmaal. En het avondmaal is ook een teken ervan dat wij een geweldige toekomst tegemoet gaan. Er waren toen ook van die tekenen van. Ik vind die grote druiventros die verkenners bij zich hadden altijd heel indrukwekkend. Echt een teken van een geweldig beloofd land. En zo is het avondmaal een teken van de nieuwe wereld die eens volmaakt zal zijn. Waarin alles goed zal zijn, waarin wij feest zullen vieren. Het avondmaal is daar een voorproefje van. Amen. Had ook in kanon gekund, maar ik was niet snel genoeg. We zullen met elkaar het avondmaal gaan vieren. Ik wil nog enkele woorden zeggen over de betekenis van het avondmaal. Het avondmaal is een eenvoudige, maar dus tegelijk, ik zei het in de preek ook al een beetje, tegelijk een bijzondere maaltijd. Heel eenvoudig als je kijkt naar wat we eten en wat we drinken, maar rijk in betekenis. Het avondmaal laat ons zien, voelen en proeven dat de Heer Jezus zich totaal voor ons heeft opgeofferd, voor onze redding. Dat maakt ons klein en beschaamd, was nodig vanwege onze zonde. Het maakt ons tegelijk blij en dankbaar. Wat houdt Hij veel van ons, dat Hij dit voor ons wilde doen, zich helemaal voor ons heeft overgegeven. Door het avondmaal maakt de Heilige Geest ons één met Christus. Dat is een wonder van de Heilige Geest, dat wij één, door het geloof één met Christus mogen zijn. Het avondmaal zegt ons ook dat we één zijn met elkaar, als broers en zussen in Gods huisgezin. En die eenheid mogen we ook beleven als we samen het avondmaal vieren. En het avondmaal is dus een klein voorproefje van het grote feest dat we vieren als Jezus terugkomt, de bruiloft van het Lam. Zullen we met elkaar nu gaan bidden voor de viering van het avondmaal? Heer onze God, dank u wel dat u ons het avondmaal geeft als een maaltijd vol betekenis. En geef dat we die grote betekenis weer mogen proeven met elkaar. Dat de Heere Jezus zich totaal weggaf voor ons. Dat hij ons één maakt met zichzelf en met elkaar. Ja, Heere God, versterk door deze viering ons geloof. En zend ons daarvoor uw Heilige Geest. Zodat we gevoed worden met Christus, hij die het levende brood is uit de hemel. Amen. Dan zullen we met elkaar nog gaan zingen. Nu gezang 177, vers 2 en vers 3. Intussen zal de tafel worden klaargemaakt. Ja, als we het avondmaal vieren, dan zien wij het brood, dan zien wij wijn, druivensap. En tegelijk mogen we ook verder kijken. Verder kijken dan de tekenen die we hier zien. We mogen onze aandacht ook hebben bij de Heere Jezus, die in de hemel is, daar altijd voor ons bidt. Maar nu ook als gastheer is bij deze viering van het avondmaal. Hij is het die het ons laat uitreiken en hij is degene die erbij is door de Heilige Geest. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven om al onze zonden helemaal te verzoenen. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten om al onze zonden helemaal te verzoenen. Dan is er nu de viering, de gaande viering. Jullie mogen langs het brood en het druifsap komen. En voor de mensen die het glutenvrij nodig hebben, staat daar ook iets op deze tafel.
Als tafel genoot, voor vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen geluk. Voor vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen recht en geluk. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw en iedere man. Niets minder, niets meer, de een en de ander. Het delen van macht is deel van ons plan. Voor vreugde zit God naar mensen die recht doen, ze scheppen geluk. Ze scheppen recht en geluk. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel. Iedere stem geeft klank aan het koor. Een hand zoekt een hand, de jongste, de oudste. We vinden elkaar en niemand gaat voor. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht. En ondanks de pijn, een plaats van vergeving. Genadig begin van goddelijk recht. Voor vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen geluk. Voor vreugde ziet God naar mensen die recht doen, ze scheppen recht en geluk. Voor ieder paar plaats aan de tafel, van eerbied vervuld, van angsten bevrijd. Een plaats om te zijn, een plaats om te worden, getuige van hem, een levend bewijs. Voor vreugde ziet God naar mensen die recht om ze scheppen geluk. Voor vreugde ze scheppen recht en geluk.
Ja, nu wij het avondmaal hebben mogen vieren, zullen we God daar ook voor gaan danken. Laten we danken en bidden. Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat we zo het avondmaal vieren mochten. En dat we door deze viering er weer zeker van zijn. Dat we door Jezus Christus vergeving van zonden en eeuwig leven hebben. En we bidden u, laat ons door de Heilige Geest groeien in ons geloof en in liefde voor elkaar. Geef ons ook telkens weer geloof in dat wat u zegt, zodat we verder kijken in het leven dan wat soms voor ogen is. En we bidden het u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de grote en eeuwige God. Amen. Laten we nu nog zingen gezang 177 vers 4. Ja, dan wordt er nu gecollecteerd voor de noodhulp in Syrië. En daarna zingen we ons slotlied. Dat is gezang 451 vers 1, 2, 3 uit de bundel Weerklank. En dat zingen we op de melodie van Psalm 86. We mogen met de zegen van God nu naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.